Ik wil met je spreken over gebrandmerkt door zijn aanwezigheid. Vorige keer had ik natuurlijk mijn preek een beetje omgegooid en ook gesproken. Is dit dan de eindtijd? Wat zegt Jezus daarover? En ik zou ook zeggen, geloof dat we dichterbij zijn dan dat we denken. En daarna kwam het hele stuk, wie dat gelezen heeft, ook Antarctica, wat aan het smelten is. En het gaat allemaal wat harder dan dat we denken. Deze wereld loopt naar zijn einde toe. We kennen niet het uur en de tijd, maar we zien wel de tekenen van wat er aan het gebeuren is. En ik geloof dat het niet lang meer duurt. En als oudste zijn we met elkaar ook een boekje aan het lezen waar we steeds gebruik van maken voordat we gaan vergaan. Het heet Doorkeepers of Revival. Een mooi boek. En een van de vragen die gesteld werd in dat boek is: wat maakt nou werkelijk het verschil? Wat maakt nou werkelijk het verschil in Gods gemeente? En ik geloof dat, wat maakt het verschil? Wat is opwekking? Opwekking is niet wonderen. Opwekking is Gods aanwezigheid. En dan gebeuren er wonderen. En dan gebeurt er bekering. Maar het is gevolg. Er staat ook dat dingen de gelovigen zullen volgen. Waarom? Omdat Jezus in hen woont. Maar opwekking is de aanwezigheid van God. Opwekking was toen Jezus geboren werd in een stal. Opwekking was toen Jezus rondliep hier op aarde. En mag ik erbij zeggen, toevallig is niet het goede woord, maar toevallig gebeurde daar ook wonderen bij. Maar de grootste openbaring was de aanwezigheid van de Zoon van God op aarde, die de weg naar zijn Vader opende. En ik denk het sterkste wat we kunnen hebben, is zijn aanwezigheid. Dat hij er is. En zegt, ja, maar hij woont in mijn hart. Ja, dat is waar. Maar God woont ook in mijn hart. Maar toevallig vind ik het wel super fijn als ze dichtbij me is. En is dat toch anders dan dat ik zeg, zie er nooit, maar ze woont in mijn hart. Haar aanwezigheid is nog meer dan alleen het in mijn hart wonen. Ik weet dat ze er ook is, ook als ik op school zit of ergens anders ben. Maar wat vind ik het heerlijk als we gisteren samen gewoon even wandelen en elkaars aanwezigheid bemerken en voelen en samen zijn. En ik geloof dat Gods aanwezigheid is het sterkste wat we kunnen hebben. En mijn vraag is wel een beetje, waar verlangen we het meest naar? We zingen het wel eens zo mooi, ik verlang naar uw aanwezigheid. En durven we te verlangen naar Gods aanwezigheid? En God wil aanwezig zijn en dichtbij zijn in ons leven. En eigenlijk is het mooi als je ziet in het hele Oude Testament eigenlijk God in de hemel, God op de berg. Schrikt iedereen wel een beetje van? Als Mozes voor die berg staat. God in de tabernakel. God in de tempel. God in je hart. En eigenlijk als je de lijn van het hele Oude Testament. Zie je het. God komt naar de mensen toe. En hij verlangt dat wij ook in zijn aanwezigheid mogen komen. Hij opent de deur. En zo belangrijk verlangen we naar Gods aanwezigheid. Dat is dieper dan verlangen naar wat God doet. En daar ga ik het zo meteen ook nog over hebben. Want dat lijkt hetzelfde, maar het is wezenlijk is het iets anders. Als David uiteindelijk gaat door een moeilijke periode en wordt koning, heeft hij een mooi huis. En God woont ergens buiten de stad. En een van de mooiste dingen is dat David haalt God dichterbij, terwijl hij niet per se nodig heeft dat God iets voor hem doet. Eigenlijk, David heeft op dat moment alles. Dus er is geen verborgen agenda. Dus er is niets liever dan dat ik wil dat God in mijn stad woont. Ik wil hem dichtbij. Niet omdat ik iets nodig heb, maar omdat ik hem wil. Ik wil hem dichterbij hebben. En dat is... Het kan soms iets, en ook vandaag, soms iets van de diepste motieven in ons hart blootleggen, die soms ook wel neergelegd zijn door deze maatschappij, die ons op een bepaalde manier leert denken. Maar ik vind het zo mooi, David had alles, maar hij zei, ik heb niet zijn aanwezigheid. En ik wil alles op alles zetten. En dan haalt hij God dichtbij, en dan woont God in een tent. En dan zegt David, man, kijk naar mijn huis. Kijk naar zijn tent. Dit is niet goed. Ik wil hem nog dichterbij. Ik wil hem niet op afstand, alsof hij minder is, alsof hij kleiner is. Eigenlijk wat hij heeft, moet groter zijn dan mijn huis. En dan zegt God, je zoon gaat het bouwen. Maar eigenlijk de rest van zijn leven heeft David voorbereidingen getroffen om het huis van God groter te laten zijn dan zijn huis. Hele mooie insteek die je daar ziet in een periode dat David in principe alles heeft wat hij wil hebben. Er is niet zoveel meer te winnen. Alleen maar zijn aanwezigheid. Alleen maar zijn aanwezigheid. En het is soms makkelijker om zijn aanwezigheid te willen als ik ook wil dat hij wat voor me doet, dan zijn aanwezigheid te willen als ik alles al heb. Maar het is eigenlijk wel waardevol en daar ga ik zo meteen ook over spreken. Salomo vergroot de positie van God in een tent naar God in een tempel. Hij maakt God groter in zijn stad. Eigenlijk zegt hij, dat is wel mooi hè, op het moment dat mensen naar Jeruzalem komen, wat is het eerste dat ik wil dat ze zien? Mijn paleis of zijn paleis? Want Salomo bouwt een tempel zoals er nog nooit was geweest. En hij zei, als mensen naar mijn stad komen, wil ik dat ze als eerste zijn aanwezigheid zien. Dat is mijn verlangen. Dus hij begint te bouwen om God groter en groter te maken. Terwijl, laten we eerlijk hebben, Salomo had helemaal alles. Maar hij zegt, wat heb ik niet? Uw aanwezigheid. Dat is waar het om draait. En zo mooi hoe Salomo dat ook zegt in 1 Koningen 8 vers 10. En dan als hij de tempel inwijdt, dan staat er en het gebeurde toen de priesters uit het heiligdom gingen, dat de wolk in het huis van de Heer vervulde. En vanwege de wolk konden de priesters niet blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van de Heer had het huis van de Heer vervuld. Was het goud wat Salomo gebruikt had? Was het omdat hij het zo duur mogelijk had gemaakt? Nee, het was omdat Salomo alles erop gezet had dat God zou wonen in zijn stad. Hij had het beste gegeven wat hij had. En hij zei, ik wil dat u woont in mijn stad. En dan zie je dat er iets gebeurt. De heerlijkheid van God begint te komen en begint dat huis te vervullen. En mensen hebben het erover. Van heinde en verre komen mensen naar Salomo. En iedere keer wijst Salomo, wijst hij naar God toe. Wijst hij naar zijn God. De heerlijkheid van God vult het huis. En dan staat er ook, ze brachten de ark in het heiligdom. En de ark symboliseerde de aanwezigheid van God. En een van de dingen die Salomo beseft is, ik kan dit zo mooi gemaakt hebben. Maar als de ark er niet komt, is het gewoon leeg. Dan hebben we een mooi plekje. Hebben we. Maar het is ook niet meer dan dat. De ark moet daar komen. Pas als de ark daar is, pas als de wolk van de heerlijkheid van God het huis vervult, dan komt dit huis tot zijn recht. Hij moet aanwezig zijn. En ik word echt geraakt door de passie waarmee een David en een Salomo, die op dat moment eigenlijk niets meer in hun leven nodig hebben, alles op alles zetten om de aanwezigheid van God binnen te halen. Want ze beseffen, dat is hetgene waar het om gaat. Dat is ook hetgene waar het om gaat bij ons. En dan staat er in 1 Koningen 8 vers 43 en 44. Dan begint Salomo te bidden. En ik wil je eigenlijk aanmoedigen om eigenlijk het hele verhaal te lezen. Want het is zo mooi om het hart van Salomo, een koning die alles heeft, die alles voor de wind bij wijze van spreken gaat, zeker het eerste deel van zijn leven, te horen en zegt, luister nu dan in de hemel uw vaste woonplaats en doe overeenkomstig alles wat de vreemdeling tot u roepen zal, opdat alle volken van de aarde uw naam kennen. Dus uw naam kennen is een belangrijk, ga ik zo wat over zeggen. En u vrezen, zoals uw volk Israël, en erkennen dat uw naam is uitgeroepen over dit huis dat ik gebouwd heb. En daar staat eigenlijk in het Nederlands alsof het een soort naam geeft. Oh, dat is het huis van God. En zoals wij een naambordje op de deur hebben staan, dat is het huis van Danen. En dat is het huis van die. Maar er staat iets veel diepers. En die Amplified Bible zegt dat veel mooier. Die zegt, so that all the people of the earth may know your name and your revelation of your presence. zeggen eigenlijk dat niet alleen je de naam hoort, maar die naam eigenlijk de aanwezigheid van God zullen ervaren en bemerken. Dit is geen leeg huis, dit is niet een huis met een naampje, dit is een huis met een aanwezigheid. Dit is een huis waar iemand woont. En dan gaat het ook verder en dan staat er... And may know and comprehend this house which I have built is called by your name. En dan staat er eigenlijk in de grondtekst, and contains the token of your presence. Het bevat uw aanwezigheid. Het gaat niet alleen over u, u bent er. En soms zijn we bij elkaar in kerken en gemeentes en hebben we het over God en missen we de aanwezigheid van God. En je kan uren praten over God zonder dat je zijn aanwezigheid hebt. En dan kunnen we er hele mooie, diepgaande studies over doen. En weet ik veel wat. En we zijn er uren over bezig. Maar we praten over hem in plaats van dat we hem ontmoeten. En Salomo zegt, ik wil dat dit huis contains the token of your presence. Wie hier naar binnen gaat, wil ik dat God ontmoet. Wie hier naar binnen gaat, wil ik dat God ontmoet. Ik vind het niet interessant of je zegt, er werd goed gespeeld of niet goed gespeeld, waren leuke liedjes of niet leuke liedjes. Ik hoop dat je naar buiten gaat en zegt, er was daar iets. En misschien weet ik nog niet precies, maar er was iets wat mijn hart raakte. Er was iets wat gebeurde. Er was iets wat in beweging gezet wordt. Dat verandert het. De rest zijn de kerstballen in de kerstboom. En die gaan er vanzelf weer uit. We hebben een beller. Dat woordje naam, wat daar staat, betekent honor, authority, character. En eigenlijk zegt Salomo, als je in dit huis binnenkomt, dan wil ik dat je zijn eer bemerkt. Ik wil dat je zijn autoriteit voelt. En ik wil dat je zijn karakter ontmoet. Wie hij is. Eigenlijk heel diep wat Salomo daar zegt. En het betekent ook fame of glory. Waar hebben we vandaag heel veel over gezongen? Laat uw glorie zien. Laat zien wie u bent. Laat me u ontmoeten. In uw aanwezigheid verandert alles. En een token. Ik heb altijd zo'n dingetje voor school. Daar, als ik dan cijfers in ga voeren, dan moet ik niet alleen mijn wachtwoord invoeren en tegenwoordig ook mijn vingerprint. Maar ik heb ook zo'n token met een soort code. En die code is iedere keer uniek. Dat heeft een doel. Anders worden cijfers aangepast door leerlingen. En dat kunnen sommigen echt. We hadden vroeger een programma op school en zei een leerling, meneer, ik kan mijn cijfer veranderen. En wij geloofden dat niet. En we zeiden, nou, laat maar eens even zien. En inderdaad, de 3 met een 8,5. En hij heeft even laten zien hoe het werkte. En sindsdien zijn we toen jaren terug al met een ander programma. Maar een token is uniek. Het is niet kopieerbaar. Die code die ik dan zie, kan ik doorgeven aan iemand. Maar 2 minuten later kan je al niet meer met dat ding inloggen. Het is uniek. Gods aanwezigheid is ook niet iets wat je kunt kopiëren. Of wat je, als je de juiste toetsen aanraakt, naar beneden haalt. Of als je een goede stilte laat vallen. Het is geen formule. Het is een unieke aanwezigheid die komt op verlangen van ons hart. Op verlangen om hem te ontmoeten. En daar is geen proclamatie voor, daar is geen formule voor. Daar is alleen maar voor nodig een hongerig, verlangend, nederig hart. God wandelt plaggenhutten in Afrika binnen. En God wandelt megakerken in het Westen binnen. God is niet aan methodes gebonden. God is gebonden aan mensen die hem willen ontmoeten. Die verlangend zijn naar hem. En ik geloof dat het belangrijk is dat we de token van ons hart is iedere keer het unieke verlangen en uitzien naar God. En met elkaar daar naar uitreiken. Wat onderscheidt deze tempel die Salomo bouwt van alle andere tempels van de wereld? Want er zijn miljoenen tempels, nou misschien duizenden tempels gebouwd. Ik bedoel, de mooiste dingen kunnen we bewonderen overal. Maar wat maakt deze tempel uniek? Niet hoe die gebouwd is, niet hoeveel goud erin zit, niet hoe kundig het is geweest. De aanwezigheid van de levende God maakt hem anders. De aanwezigheid van de levende God. Voor de rest is het gewoon steen. Is het goud en is er vandaag de dag bij wijze van spreken niks meer van over. En dat is zo belangrijk. Wat bouwen we? Wat maakt de kerk van Jezus Christus vandaag anders? Niet onze methodes, niet onze stenen, niet onze gebouwen. Maar de aanwezigheid van de levende God. En de wolk van God kwam in de tempel. En iedereen zag het, mensen konden niet eens meer op hun benen blijven staan. En als de heerlijkheid van God komt, dan vervaagt alles. Dan gebeurt er van alles. Dan beweegt God. En hebben we, ik ga er heel vaak op terugkomen vandaag, maar hebben we die honger? Wat onderscheidt ons leven van andere mensen om ons heen? Als we niet de aanwezigheid van God hebben in ons leven, dan zeggen mensen, je hebt een leuke filosofie die je kracht geeft. Ja, mooi. Ik heb mijn ding. Ik ben een positiviteitsgoeroe en daar haal ik kracht uit. En het is erg, dat is hoe mensen soms ook kijken. Ja, iedereen heeft zijn eigen ding waar die kracht uit haalt. Maar wat onderscheidt je? Als de aanwezigheid van God in je leven is, vallen mensen stil. Want ze zeggen, wat is dat wat jij hebt? Wat gebeurt er in jouw leven? Wat onderscheidt ons leven nou echt als christenen? Waarom moet je hier zijn en niet bij de yogales? Waarom moet je hier zijn en geeft het je meer dan een goed gesprek met iemand die toevallig heel aardig met je is? Het enige is alleen maar de aanwezigheid van God kan dat verschil maken. En de aanwezigheid van God kan soms plaatsvinden doordat je met iemand spreekt en die een stukje misschien wel openbaring heeft en voor iets bidt of iets zegt tegen je. Dat je denkt, hoe kan je dat weten, man? Dat is de aanwezigheid van God. Dat is de aanwezigheid van God die iets openbaart, die dingen in beweging zet. Het grootste doel van de kerk is niet groei. Ik denk dat het grootste doel van de kerk is om gemerkt te zijn met de aanwezigheid van God. Dat is het allergrootste doel. Als we dat doel verliezen, is de rest zinloos. Dan kun je evangeliseren totdat je een ons weegt. Er gebeurt er helemaal niks. Vinden ze alleen maar irritant. Gewoon. Het grootste doel is de aanwezigheid van God. Wat bouwde de eerste gemeente? Dat er zoveel mensen tot bekering komen. Omdat Petrus toevallig een goede sprekerscursus had gevolgd. Hij heeft de kortste preek ever. Gewoon. Maar de aanwezigheid, de Heilige Geest, was over zijn leven. Waardoor iedereen zei, wow, ik weet niet wat er gebeurt, maar ik moet me bekeren. Ik moet mijn leven anders. De aanwezigheid van God maakte het verschil. En als er één ding is waar wij hongerig naar moeten zijn, meer dan al het andere, is het de aanwezigheid van God. God, ik wil meer van u in mijn leven. Ik wil meer op u lijken. Ik wil meer met u gevuld zijn. Ik wil meer dat uw huis gevuld wordt. En het maakt me niet uit hoe. Of ik daarvoor met een gitaartje of een band of weet ik veel wat. Of in mijn eentje of in mijn auto of weet ik veel wat. Maar ik wil meer van uw aanwezigheid in mijn leven. En mensen, dan gaat er wat gebeuren. En als we dan gaan evangeliseren, dan hoef je niet eens zoveel te zeggen. Dan worden mensen geraakt door de aanwezigheid van God in jou en mijn leven. Maar we doen het zo vaak andersom. Dat we denken dat we het in allerlei methoden stoppen. En zeggen, als we maar een goed programma hebben. Ja, zeggen mensen, als de preken dan maar wat korter zijn. Want de spanningsboog is wat minder. Een korte preek kan ook dodelijk saai zijn. Echt hoor, dat je denkt, maar ben je in ieder geval snel buiten. Dat scheelt dan weer. En we denken dat we in methodes dat dan voor elkaar krijgen. Nee, de muziek moet hipper. En het moet beter. Of er moet meer gevoel in. Of wat dan ook. Als het het eerste doel is, maak je de misser dat er niks gebeurt. Maar als je de aanwezigheid van God zoekt, mag je van mij ook goede muziek maken. Dat is prima. Maar het is secundair. Het is het tweede stuk. En we proberen soms met mooie woorden, met mooie programma's, met de goede proclamaties. Als we het zo bidden, of als we het zo zeggen, of als we het op die manier doen. En het is echt onzin. Jezus deed gewoon elke keer anders. De ene keer legde hij zijn handen op, de andere keer spuugt hij gewoon op de grond, gaat hij modder maken, smeert hij in je gezicht. Dan zegt hij, oh, dit moeten we doen, moeten we doen. Heel veel modder verzameld in de gemeente, want dit is de manier waarop we het moeten doen met elkaar. Maar het gebeurt nog steeds, hè, dat als we ergens een beweging van God zien, gaan we heel goed kijken, hoe doen zij dat? Hoe doen zij dat? Oh, zo moet je doen dus. En dan gaan we het kopiëren. Dan gaan we het op dezelfde manier zeggen. Dan gaan we dezelfde zinsneden gebruiken. Zeggen, dat zijn de goede liederen. Daar zit het in. En je krijgt een slap aftrek, slap kopie. Want je bent niet bij de bron. Je bent niet bij de bron. Zij wel, waar je was. Maar zij hebben de bron zelf aangeboord. God zoekt geen methode. Hij zoekt dat je zijn bron aanboort. Zijn aanwezigheid zoekt in plaats van dingen na te doen. Dan gaan we heel druk doen met elkaar. Maar uiteindelijk zijn we dan gewoon, wat zegt de Bijbel ook, een soort rinkelende cymbaal. En dat is gewoon een rotherrie, is dat. We brengen Gods aanwezigheid niet met een gelikt kinderwerk. Een gelikt kinderwerk brengt kinderen helemaal niet bij Jezus. Echt niet. Weet je wat kinderen bij Jezus brengt? Een kinderleider die er staat met een hart wat brandt voor Jezus. En dan misschien wel staat te stotteren en vals speelt of zijn blokfluit tevoorschijn haalt of weet ik veel wat. Maar gepassioneerd daar vol staat van Jezus. En kinderen zullen aan je lippen hangen en denken, zo wil ik zijn, wat heb jij? En dan denk je zelf als je wegloopt, mijn verhaal liep helemaal niet, hè? En de kinderen zegt, het was zo mooi. Het zit niet in wat aan de buitenkant. En begrijp me goed, ik vind dat we dingen goed mogen doen. Maar de eerste stap is zijn aanwezigheid. De eerste stap is hem zoeken met elkaar. Het zit niet in uitgeschreven visies. Waar we met elkaar goed aan het opschrijven zijn hoe we het moeten doen, et cetera. Gods geest beweegt vaak gewoon anders. En tegen tijd dat wij de visie op papier hebben, hebben we Gods moment soms al gemist. Zegt, ik ben al verder. Maar ergens anders. En ik zeg niet dat je geen visie moet maken. Maar het is niet de bron waarop je moet vertrouwen. Je moet bewegen op de Heilige Geest. Hadden die 120 in de bovenkamer visie gemaakt, we moeten even met elkaar spreken. Wat stel nou dat de geest valt. En dan, ja, dat kan best druk worden. Hoe gaan we dat regelen? Hebben we al een gebouw? Hebben we al een ruimte? Kunnen we dat even voorbereiden? Etcetera. Weet je hoe gefrustreerd de discipelen waren toen Jezus gewoon lang preekte. Iedereen gewoon ongelooflijke honger had. Zeggen, Jezus, had u dat, als u het nou van tevoren gezegd had, hadden we daar even gewoon visie op kunnen maken. Hè? Hoe lang duren onze diensten, Jezus? Dan kunnen we ook het koffieteam inschakelen, dat ze weten hoe ver het is, et cetera. En Jezus zei, boeit me niet, ik preek gewoon. En als het kort is kort, en als het lang is lang. En als de geest valt, is het prima, zorgen jullie maar voor eten. Ja, dat stond niet in mijn taakomschrijving. Maar waarom wilden die mensen zo lang zitten bij Jezus? Omdat de aanwezigheid van God er was. Omdat de aanwezigheid van God er was. En mensen, je wil niet weten wat er gaat gebeuren in Gods kerk als wij gepassioneerd zijn aanwezigheid gaan zoeken. Zijn aanwezigheid gaan zoeken met elkaar. Wat als we hem niet gaan zoeken om wat hij doet, maar om wie hij is. En deze lag echt op mijn hart toen ik bezig was met deze preek. Dit is een essentiële om te pakken. Wat als we hem niet zoeken om wat hij doet, maar om wie hij is. Stel dat je mij zou vragen, waarom ben je met Margot getrouwd? Ik zeg, nou, ze had al een auto. En ze had ook een huis. En een baan. Dus ja, ik dacht, we gaan ervoor. Ze kan heel veel toevoegen aan mijn leven. Dat is echt fijn. Als dat mijn motief was geweest. Ik ging lekker nog studeren. Zij heeft geld binnengehaald. Ik denk, nou, lekker. En dan ga ik zelf werken. Ik denk, ja, nu voegt ze niet zoveel meer toe aan mijn leven. Dan kappen we ermee. Want onze relatie is gebaseerd op wat je voor me doet. Aan me toevoegt. In plaats van dat ik bij je wil zijn. Wat als we God gaan zoeken, niet om wat hij voor ons kan doen, maar om wie hij is. En ik geloof dat in deze maatschappij, waar we leren om vooral naar ons toe te halen wat iets aan ons toevoegt, iets is wat eigenlijk kraakt in ons hoofd. En allemaal zeggen, ja, maar dat doe ik niet. Dat ik God zoek voor wat hij doet. En toch, heel veel van wat we zingen is daarop geënt. Heel veel van wat we bidden is daarop geënt. Vooral wat hij doet voor ons. Maar laten we eerlijk zijn, hij heeft alles al gedaan. Hij is aan het kruis gegaan. Hij heeft zijn leven gegeven. Wat als we hem zoeken niet om wat hij doet. We moeten soms ook uitkijken dat we van God niet de Sinterklaas maken die leuk is als hij zakken cadeautjes bij zich heeft. Ik bedoel, wie van onze kinderen is blij? Ik weet niet of u Sinterklaas viert, misschien bent u er zelfs tegen of wat dan ook, kan ook. Maar dat zegt, hey, Sinterklaas komt vanavond, heeft niks bij zich. Leuk hè? Wie van onze kinderen zegt, nou, ik heb er zo zin in vanavond. Echt. Hij heeft niks bij zich, gewoon dat hij er is. Gewoon, leuk. Pap, heeft hij dan wel pepernootwijd? Nee, ook niet. Fijn hè? Gewoon, hij is er gewoon. Wat als God komt en even niks meeneemt, maar er gewoon wil zijn voor je. En daarom zei ik net, we moeten ook leren om te verblijven bij God. Te leren zijn bij God. Wat zou onze relatie meest verdiepen? Als ik steeds kijk wat God aan mij toevoegt. Weet je, gisteren zijn we wezen wandelen. Nou ja, daar zit niet echt een toevoeging in. Je begint ergens, je eindigt op hetzelfde punt, want daar staat de auto, dan ga je weer naar huis. Ja, toch? Hoger dat je denkt, ik ben wat calorieën kwijt. Dat had ik alleen ook gekund. Maar haar aanwezigheid voegt iets toe, waardoor het 100 keer leuker is om samen te gaan dan alleen. Maar ik had ook kunnen zeggen, je moet wel wat voor me doen dan. Als ik moe ben, wil ik op je rug. Dat was wel leuk geweest eigenlijk. Dat was wel leuk geweest. Hadden we vandaag op nieuwe genezingsdienst in kunnen plannen voor de rug van mijn go. Dan. Hey, maar ik zeg het gekscherend, maar dit heeft wel een diepe essentie wat ik hiermee wil zeggen. Durven we God te zoeken, niet voor wat hij doet, maar voor wie hij is? Ik vind het zo mooi als die drie mannen bij de brandende oven staan. En die koning zegt, buig voor ons, want gaat je God je redden? En zeggen ze, wij buigen niet. En zelfs als hij ons niet redt, dan nog. Voor hen ging het er niet om wat God zou doen. Voor hen ging het erom wie God was in hun leven. En weet je, als we... Wij maken liefde vaak heel voorwaardelijk. Wij ervaren liefde omdat iemand wat voor me doet. Maar kinderen, jonge kinderen, ervaren liefde omdat je er bent. Omdat je in de buurt bent. En ik denk dat we daar naartoe terug moeten, omdat het onze relatie met God zoveel meer zou kunnen verdiepen. En er dan komt, welke storm er ook komt, dan maakt het niet meer uit of hij het wel doet of dat hij het niet doet, maar dat hij er is. Gisteravond zat ik nog heel laat, zat met z'n drieën even beneden, met Veer en Joas zaten we te praten. En we hadden het ook over de aanwezigheid van God. En ik vertelde eigenlijk het diepste moment dat ik God ervaren heb in mijn leven. En voor mij was dat toen zo'n 13 jaar geleden Margot haar hersenbloeding kreeg. En ik liet haar achter, 's avonds in het ziekenhuis. En ze zeiden, de komende uur is echt kritiek. Of het blijft bloeden, of dat het stopt, of niet stopt. Maar ga naar huis. En onze kinderen waren bij vrienden, had ik daar ondergebracht. En ik zie mezelf nog zitten op de bank. Gewoon in het ziekenhuis. En ik weet dat ik zei, God, als er één moment is dat ik u nodig heb, dan is het nu. Hij stapte gewoon binnen. En mensen zeggen, toen wist je dat het goed kwam. Ik wist helemaal niet dat het goed kwam. Er was geen gevoel van alles komt goed. Hij was er. Hij was er gewoon. Het was mega veel dieper dan het komt goed en het komt in orde. Hij stapte gewoon binnen. En ik zie mezelf nog zitten daar op de bank. En ik dacht, er is hier iets. En ik wist ook wel wie. Maar wat ik niet kan verklaren, maar wat... Hij is er. Alsof hij bij zijn armen nam. Hij zei, je bent nu gewoon bij mij. En niet van, het komt goed en ze gaat niet dood en alles is... Het was gewoon doffe ellende. Liek was 2 op dat moment. En in mijn hoofd speelde, ik blijf gewoon met 3 jonge kinderen, blijf ik achter. Die kans was groot. Het is 70-80% dat het weer gaat bloeden, dat ze het niet haalt. Mijn allerdiepste moment met God zat daar. Zat daar. En niet omdat het goed kwam. Niet omdat ik dat wist, maar omdat hij er was. En soms denk ik wel, ik wil nooit meer dat me gewoon een hersenbloeding geeft. Krijg maar. Die momenten zou ik zo graag zo vaak nog meemaken. En u stapte gewoon binnen. U was er. En ik was ook helemaal niet bezig met wat hij moest doen. Weet je, mensen, ik had helemaal geen gebeden in mijn hoofd. Ik weet nog dat alleen die ene zin dat ik hardop uitsprak. Dat ik dacht, God, als er één moment is dat ik u nodig heb, dan is het nu. Want ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik zeg niet dat daarna dus alles fluitend ging en makkelijk ging en dat het fantastisch was. Maar ik heb wel gezien, de Yahweh, ik zal er zijn, is nog sterker dan wat de God voor mij doet. En ik denk dat we ons soms moeten bekeren van God maken tot de God die van alles voor me doet, tot de God die mijn vader is, bij wie ik mag zijn. En een vader doet uiteindelijk ook dingen. Dus het is niet een of, begrijp me niet, maar wat is de allereerste focus? De allereerste focus is zijn aanwezigheid. En als we hier komen op zondag, wil ik hem niet aanbidden om wat hij kan doen voor me. Of omdat ik toevallig een rotweek heb gehad. Of dat ik pijn in mijn grote teen heb. Of dat ik weet ik veel wat. Zodat ik soort, u moet dit doen. Als eerste waar ik mee wil beginnen, is dat ik hem wil aanbidden om wie hij is. En ik weet wat hij kan doen. Maar ik wil hem als eerste ontmoeten om wie hij is. Dat wil ik dat mijn eerste focus is. En tegelijkertijd worstel ik er ook mee dat deze maatschappij me soms zo anders leert. En dat ik geneigd ben om te meten, als God het niet doet, is hij er dan wel. Een van de mooiste preken, ik adviseer je echt om te luisteren, maar al heel veel mensen geadviseerd, is een preek van Louis Giglio. Ik weet niet of mensen hem kennen, een waanzinnig spreker. En hij zegt, when life hurts most. En hij spreekt over de onbegrijpelijke dingen van het leven waar soms geen antwoord is, maar de God die er is. En ik geloof in een God van kracht en wonderen. Ik heb mijn eigen voet zien genezen. Jullie delen van een God van kracht en wonderen. En daarom wil ik dat ook delen. Maar het is nog een diepere God. Dat is de God die er is. Die er is. En als je de God leert kennen die er is, zul je automatisch ook de God gaan leren kennen die de weg voor je baant. En soms is dat op een foto niks meer te zien is. En soms is dat je na jaren huwelijk hier kan staan en zeggen, het was niet leuk wat er gebeurde, maar wam, God heeft dit gebruikt om eigenlijk een wonder gewoon te zijn voor ons. En dan heb ik geen antwoord waarom het een daar of daar, maar mijn God wordt er groter van. En ik kan hier niet anders dan met passie over spreken. Dit geloof ik met de diepste vezel van mijn lijf. En ik vond het zo mooi als je kijkt in Exodus. Als Mozes eigenlijk optrekt met het volk. En dan lezen we over die wolk die voor het volk uitgaat. 'S Nachts een vuurkolom. En overdag een wolk. En dan zegt Mozes, toen zei hij tegen God, als uw aangezicht, en bij ons is het dan weer aangezicht, dat is een beetje zo'n formeel woord, maar in het Engels presence. Als uw tegenwoordigheid niet met ons meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Dan beweeg ik niet. En hij zit in een woestijn, hè? Hij zit in een woestijn. Iedereen wil daaruit. Maar als uw aangezicht niet met ons meegaat, uw tegenwoordigheid, laat ons dan niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade heb gevonden in uw ogen? Ik en uw volk. Is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Uw tegenwoordigheid. Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd. En er staat eigenlijk marked out. Gemarkeerd. Anders dan de anderen. Daardoor zullen wij anders zijn dan alle andere volken. Wij zijn anders omdat uw aanwezigheid er is, die er op de aardbodem zijn. En ik vond het zo mooi wat Mozes zegt. Ik ga niet zonder uw aanwezigheid. En de Bijbel spreekt over een wolk en een vuurklomp. En ik vind het zo leuk dat de Bijbel niet spreekt over bazuinen. Dat was een stuk makkelijker geweest. Want dan kon iedereen lekker doen waar hij mee bezig was. En dan hoor je vanzelf die bazuin klinken. Maar iedere keer moesten ze kijken. Is de wolk er nog? Of is die er nog? Of gaat die al weg? 'S Nachts stonden de mensen omhoog te kijken. Op wacht. Of de vuurkolom in beweging kwam of niet. Want er werd er opgebroken. En ze dachten niet, het kost moeite, het is vervelend. Als de vuurkolom gaat, gaat het mij ook. Als de vuurkolom blijft, blijven wij ook. Ik denk wel eens, waarom deed God dat? Als je heel de tijd naar boven kijkt, hoef je niet zo naar elkaar te kijken. Als je heel de tijd naar boven kijkt, maak je niet druk waar de ander mee bezig is. En wat die aan het bouwen is. En wat die doet. Kan ik tenminste niet zeuren? Ik vind niet dat jij je tent zo goed hebt opgezet. Hij staat ook net op mijn grens. Waar is de rijdende rechter? Of jij snurkt 's nachts, dat hoor ik in mijn tent. God zei gewoon, geen bazuin, laat die gasten maar naar boven turen. Want zolang ze met mij bezig zijn, boeit de rest niet zo. Hey, hier zit een les in, hè? Voor mij. Voor u ook, of niet? Hier zit een les in. En God zei, kijk naar boven. En waar u gaat, daar ga ik. Zei Mozes. Heb je wel eens bedacht dat dat niet altijd de makkelijkste plek was? Zit je net bij een oase? Lekker. Komt die wolk weer in beweging? Verder de woestijn in. 40 jaar woestijn, hè? Laten we het niet vergeten. Deze wolk leidde je niet alleen naar de mooiste en beste plekken. Deze wolk leidde hen soms ook in conflict met volken eromheen. Deze wolk leidde hen soms ook in woestijnen waar je liever niet wil zijn. Deze wolk keerde om toen het misging bij het beloofde land en trok gewoon weer de woestijn in. Maar Mozes zegt eigenlijk, het maakt me niet uit welke woestijn het in gaat. Het maakt me niet uit dat ik niet snap welke kant het op gaat. Het maakt me niet uit dat ik deze oase moet verlaten. Als zijn aanwezigheid die kant op gaat, ik erachteraan. Het is niet zo dat als God je leidt, dat hij je altijd naar de mooiste plekken leidt. Hij leidt je wel naar de beste plekken. En de beste plekken zijn soms woestijnen waar je klaargemaakt wordt om in het beloofde land vruchtbaar te zijn. En dit vergeten we wel eens. Past soms niet helemaal in ons denken van God die alles voor ons doet. Hij doet alles voor je. Hij doet het alleen niet altijd zoals jij het wil. Durf hem te vertrouwen. Durf te zeggen, ik ga achter uw aanwezigheid aan. Mensen, wat maakt ons anders dan een voetbalclub? Kan je ook je zondag doorbrengen. Kan je het ook leuk hebben, toch? Wij hebben met Maarten, ik heb topzaterdagen gehad. Gingen we 's morgens vroeg met z'n allen, gingen we daar langs de lijn. Wij waren overigens rustige ouders, hoor. Ik rustiger dan mijn goot, trouwens. maar het was top, het was gezellig, het was leuk. Je kan het prima daar hebben. Wat maakt ons anders dan de plaatselijke yogaclub waar je tot rust komt? Op zoek naar je innerlijke vrede. En zeggen we, maar dat vind je daar niet. Maar misschien sommige mensen meer dan in de kerk. En dat zegt misschien al iets over waar onze kerken mee gevuld zijn. Want als onze kerken gevuld zijn met de aanwezigheid van God, vind je ergens anders nooit wat je in de aanwezigheid van God vindt. En zo belangrijk om daarnaar te kijken. Wat maakt ons anders? Wat maakt onze Bijbelstudies anders dan de plaatselijke filosofenclub? Die er met elkaar over boomt. Wat maakt onze ontmoeting anders dan de gezellige buurtbarbecue? En het zijn wezenlijke vragen. Met elkaar, waarom moet iemand hier zijn? En niet ergens anders. Wat maakt ons anders? Want ook daar komen mensen bij elkaar. En als we niet uitkijken, kunnen we een gezellig clubje zijn met elkaar. Wat het goed heeft, wat het leuk heeft, waar je lol hebt met elkaar. En we hebben ook nog leuke liedjes die we zingen met elkaar. En soms is een goed verhaal, soms wat minder. Maar dat kan overal. De aanwezigheid van hem kan het verschil maken. Jesaja 6 vers 1, ik ga hem niet voorlezen, maar zegt eigenlijk hoe de zomer van de mantel van de Heer de tempel vulde. En hij spreekt over de grootheid van God die het huis vult. En de grootheid van God wil zijn huis ook vandaag vullen. We hebben geen formules nodig, maar we hebben de heerlijkheid van God nodig om de ketenen van gevangenschap te breken over levens van mensen. We hebben de aanwezigheid van God nodig om vrede te brengen daar waar onrust is in het leven van mensen. We hebben de aanwezigheid van God nodig om de duisternis te breken. Niets anders. Geen enkele preek van mij, misschien van Bernard wel, maar van Bernard, breekt de duisternis. Echt niet. Alleen maar als de Heilige Geest met kracht erachter zit, kan het dingen doorbreken. We hebben de aanwezigheid van God nodig. En soms zijn we zo bezig met allerlei bijzaken die vaak niet op hem, maar op onszelf gericht zijn. Moet je eens afvragen, de dingen waar je druk om maakt, zijn meestal niet de dingen die om God gaan. Het zijn meestal de dingen die jou raken. Die jij lastig vindt, die jij moeilijk vindt. En ik, woestijn is pas lastig. En durf het los te laten zeggen, ik kijk omhoog en ik kijk naar die wolk. Veel kerken, en soms onze eigen levens ook, proberen levend te zijn zonder de tastbare aanwezigheid van God. En we denken als we maar harder praten, als we enthousiaster zijn, als we drukkere liedjes zingen, als we meer proclameren, dat er dan meer leven is. Maar dan zijn we met een formuletje bezig. De Bijbel zegt, zoek mijn aangezicht. Als ik hier binnenkom, wil ik zijn aangezicht zoeken. Wil ik zoeken wie hij is. Zoek mij en leef. Dat hebben we vorig jaar daar ook over gesproken. We hebben een generatie vandaag de dag die gefocust is op plannen, protocollen, cijfers, succes, social media, dat het plaatje naar buiten goed is en dat het allemaal voor elkaar komt. Zelfverwerkelijking en onafhankelijkheid. Dit zijn de kernwoorden van onze maatschappij. En ze zijn precies het tegenovergestelde van de aanwezigheid van God. Ons leven. En we zijn vergeten dat het de Heilige Geest en zijn woord zijn die onze standaard moeten bepalen in plaats van onze wensen die de standaard bepalen. In plaats van onze omgeving die de standaard bepalen. Ik zag deze zin eigenlijk. Zalving wordt soms verward met talent. Zalving is dieper dan iemand die een mooi rieteltje kan spelen. Of mooi kan zingen. Of het goed kan doen. Mensen, ik heb soms in Roemenië. Sommige mensen zo vals horen zingen als een kraai. Dat je denkt, je oren vallen er bijna af. Maar de heerlijkheid van God kwam binnen. En dan hoor je het ineens ook niet meer. Omdat je iemand ziet die misschien niet het meeste talent heeft, maar wel het beste hart. En de heerlijkheid van God komt binnen. God landt op een hart. En niet op talent. We hebben soms, hier, deze stond in Engels, vond ik wel mooi. We exchanged commotion for devotion. We hebben soms meer ons druk gemaakt, commotie, in plaats van toewijding. We zijn soms meer gericht op sensatie van toewijding. Soms is het wel, als er dan veel gebeurd is in een dienst, was het een goede dienst. Nee, het is een goede dienst als we de heerlijkheid van God ontmoet hebben. En soms is die in drukte en in wonderen en tekenen. En soms is die gewoon in de stilte, in het zijn bij God. We hebben soms een goede tijd verward met glorie. Maar weet je, een goede tijd is een goede tijd die je ook bij de voetbalclub kan hebben. Glorie is wat je daar nooit vindt. Dat is dieper. En dat is waar ik naar op zoek wil. We zijn soms meer bedrijfsmatig gaan leven in plaats van leven vanuit overtuiging. We weten allemaal hoe het moet en hoe het gaat. En Jezus leefde vanuit relatie. En wat was hij erom gehaat? Onder andere door de fariseeën. Die zeiden, dit is de regel. En dit is wat er moet gebeuren. En dit mag niet. En Jezus zei, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan laat hij gewoon gaan. Dat is tegen de wet, hè? Dat is gewoon tegen de wet. Tegen de regel. Dit staat niet in ons protocol. Dat dit kan. Maar Jezus wist met relatie mensen te raken. En soms doe je dingen die naar de mens gesproken niet logisch zijn, maar die uiteindelijk iets raken in een hart. Omdat de aanwezigheid van God je laat zien dat het anders moet. Ik had gezegd, we gebrandmerkt door uw aanwezigheid. En tegenwoordig hebben we dat, die term branding. Dat hebben we dan ook in het Nederlands. En branding is eigenlijk een merk zichtbaar maken. Zorgen dat het overal zichtbaar is en dat mensen het gaan herkennen en dat mensen er vol van raken. En soms zijn wij meer bezig met branding van ons leven dan gebrandmerkt worden. En zijn we bezig om het op de goede manier te doen, ook als kerken, gemeenten, dat onze social media op orde is en dit op orde is en dat op orde is. En we zijn bezig met onze branding in plaats van dat we gebrand worden door God. En dat is denk ik zo belangrijk. Als je gebrand wordt, dat is een blijvend teken. Als je gebrandmerkt wordt, dat verdwijnt niet meer. Dat staat, dat is onuitwisbaar. En daarom zegt de Bijbel ook, wat bouw je? Bouw je met hout en stro? Wat weggaat, of bouw je met dingen die blijvend zijn. En zijn aanwezigheid is blijvend. En ik wil je aanmoedigen om voor het mooie en het goede te gaan. We hebben nodig het branden van het vuur van God, wat een teken achterlaat in de levens van mensen die naar onze samenkomsten komen. We hebben nodig een vuur van God, wat een teken achterlaat in de mensen die jou ontmoeten. Zeg, wow, zoals Mozes' gezicht straalde. Het vuur van de 120 in de bovenkamer. Die zochten de aanwezigheid van God. En er gebeurde iets. Weet je wat er gebeurt? En dat is waar ik mee wil eindigen. Ik wil Timo vast vragen om te komen. Als de aanwezigheid van God komt. En denk even over een goed nummer om zo met elkaar te zingen. Echt. Wat we nodig hebben. Als het vuur van God komt. Als de aanwezigheid van God komt. Worden andere dingen ook weggebrand. En heel veel dingen waar je mee kan struggelen. Worden weggebrand, verdwijnen als je in de aanwezigheid van God komt. Een heleboel dingen zijn dan minder belangrijk. Durven we, dit klinkt wat raar, maar te verdwijnen in de aanwezigheid van God. Heel veel dingen zijn niet belangrijk meer. Ik geloof dat de aanwezigheid van God brandt de werken van het vlees weg. En soms zijn we zo aan het struggelen. Maar als je in de aanwezigheid van God komt, is er vaak geen plek omdat die andere dingen grond krijgen in je leven. Echt, stel, je bent teleurgesteld in mensen. Wie is er wel eens teleurgesteld in mensen? Yes! En de anderen liegen. Toch, je bent wel eens teleurgesteld in mensen. En dan kun je boos zijn en je kunt gefrustreerd zijn. Je kunt zelfs onvergevingsgezind zijn of wat dan ook. En dan kom je in de aanwezigheid van God. En als je echt de aanwezigheid van God ervaart, denk ik, God, wat heeft u mij allemaal vergeven? Hoe was u teleurgesteld in mij? Maar toch gaat u met me door. Als u dit met mij kan, wat u mij geeft is zoveel groter. Ik geef de ander dit stukje. En ik laat mijn onvergevingsgezindheid varen. Ik laat de issue varen. Ik laat mijn teleurstelling varen. Ik laat het los, want het doet er eigenlijk niet meer toe. In het licht van uw aanwezigheid is het. Wat stelt het voor? Heiligavondmaal, dan word je één met Christus. En wat zegt de Bijbel? Als er iets niet goed is, kom en maak het goed. Ga naar degene met wie je wat hebt en maak het goed. Het staat niet, ga naar diegene en zorg dat je gelijk krijgt. Dat is namelijk wat wij vaak doen. Denk, nou ga ik nog een keer bespreken, ik wil het me gelijk. Nee, maak het goed. En kom in mijn aanwezigheid. En dan zal ik datgene wat pijn en wat moeite is in je leven, zal ik verzachten. In zijn aanwezigheid verdwijnen slechte gewoontes. Want als je je Bijbel aan het lezen bent, kan je niet naar andere dingen kijken. Toch? Als je voedt met het woord van God, is dat hetgene wat je drijft. De aanwezigheid van God voor andere dingen in ons leven. Laten we zijn aanwezigheid zoeken met elkaar. En laten we veranderen en groeien naar zijn beeld. Ik wil momenten onze ogen sluiten. Ik geef jullie zo het woord. Maar momenten onze ogen sluiten. Heer Jezus. Ik bid zo dat we gebrandmerkt worden met uw aanwezigheid. En soms zijn er zoveel andere dingen die ons proberen te brandmerken. Soms onze teleurstelling. Soms onze boosheid. Soms onze slechte gewoonte. Soms onze zonde. Heer, maar ik bid dat u in uw aanwezigheid verbleekt alles. Misschien moet jij, net als ik, zegt God, vergeef me. Dat ik soms vooral naar u gekeken heb in wat u voor me kan betekenen. Wat u voor me kan doen. Vergeef me, Heer, dat ik soms op die manier naar u gekeken heb. En dat het een goede dag was als u veel gedaan had. En in mijn ogen soms een mindere dag als dat niet zo was. En Heer Jezus, ik wil niet langer naar u kijken in wat u voor mij kan doen, maar wie u bent. U bent de almachtige God die de sterren in zijn hand houdt en mij bij naam kent. U bent de almachtige God die zijn vaderhart voor mij opende. U bent de almachtige God die teleurgesteld bij wijze van spreken was in mensen omdat we u niet wilden volgen. En u zette uw teleurstelling opzij om ons binnen te laten. Wow, God, het is echt bijzonder. Heer, u was soms teleurgesteld omdat we soms zo besloten hebben het goed te doen. En we toch soms terugvielen in slechte dingen, in zonde. En toch deed u de stap en doet u de stap nooit achteruit. Maar opent u ons hart. En ik bid, Heer, dat we datzelfde hart naar mensen om ons heen zullen hebben. Zeggen, hoe kan je dat? Omdat mijn vader mij ook toeliet. Zeg, mijn vader opent zijn hart voor mij, dus ik open mijn hart voor jou. En ik bid, Heer, dat uw aanwezigheid dit huis zal markeren. Ik wil je gewoon vragen, als dit je aanspreekt vandaag, heel persoonlijk tegen God, zeg, God, hier is mijn hart. En ik open het voor u. En ik verlang dieper naar uw aanwezigheid. Verlang dieper naar uw tegenwoordigheid, u te kennen. Niet om wat u doet, maar om wie u bent. Ik wil net als Salomo zeggen, een tent voor u in mijn leven is niet genoeg. Als mensen mij tegenkomen, wil ik dat ze u zien. Ik bouw u een huis. Ik bouw u een huis van aanbidding. Ik bouw u een huis waar uw glorie kan wonen. Ik bouw een huis waar geen plaats is voor andere dingen. Ik bouw een huis zodat uw glorie kan komen. Misschien wel in mijn pijn en mijn teleurstelling. Ik bouw een huis dat u er woont. Niet andere dingen. En voordat ik jullie het woord geef, zou ik een moment gewoon God aanbidding willen geven. Maar misschien wil je iets inzetten dat we een moment nemen. Gewoon om hem uit te nodigen bij hem te zijn. Daarna geef ik jullie het woord. Jesus.